Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit Romeinen 6, vers 1 tot 14. Romeinen 6, vers 1 tot 14. En we zingen psalm 118, vers 11. Psalm 21, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 80. Psalm 65, vers 2. We noemen nu de schriftlezing Romeinen 6, vers 1 tot 14. En we zingen Psalm 118, vers 11. Psalm 21, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 80. En Psalm 65, vers 4. En van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 17 behandeld. We wensen u een goede dienst.
Onze verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk als een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in het 11e vers van Psalm 118. schriftlezing, gemeente, in het middaguur vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 6e hoofdstuk. En daarvan de eerste 14 versen, Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? O, weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven, door den doop in den dood, omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leven Goden tot wapening der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Rood, moedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij ook deze middag weer erbij bepaald worden dat u nog geen volleinding hebt gemaakt. We zijn hier nog en bij vernieuwing gebracht onder het woord en de getuigenis dat eenmaal van uw lippen is uitgegaan en dat ge nog laat horen tot op deze dag toe. Heere, het woord des levens dat u van eeuwigheid hebt willen gebruiken om daarmee doden op te wekken. Heere, u heeft niet alleen het getal der uitverkorenen vastgesteld bij name, maar ook de middelen verordineerd. U heeft dat besloten, waardoor uw volk zou worden opgewekt, levend gemaakt, maar ook onderhouden zou worden. Ja, vanaf het allereerste begin tot in die eindeloze eeuwigheid toe, door uw genade zal worden onderhouden. Heere, dat woord des levens, dat wij daar ook iets van mogen hebben wat Petrus heeft gehad, ja gehad uit de hemel gehad. Dat hij dan mocht zeggen dat die drangreden is geweest bij u niet weg te kunnen blijven, gezegende Emmanuel. Die drangreden, tot wie zullen wij anders heen gaan? Nu, van nature weten wij wel waar we allemaal heen kunnen. En het kan ook nog wel zijn dat in die vleeselijke benauwdheden wij ons aangezicht tot u wenden. Maar alleen als genade wordt verheerlijkt, dan zal er ook een hartelijke begeerte komen om het uit uw mond te horen en uit u te ontvangen teerkost op weg en reis naar de eeuwigheid. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, woord, niet zoals wij. Woorden, wat zijn onze woorden? Zij zijn wel de vervoerders van de gedachten. En we geven daardoor wel weer wat wij wensen en willen, maar ook menigmaal worden onze woorden gebruikt om mensen te bedriegen. Om juist de waarheid te camoufleren, ervan af te leiden. Ach, alles is gevallen, ook onze taal, alles, onze gedachten. We zijn doodgevallen. De taal is meegevallen. Heere, maar u bent de God der waarheid. En uw woorden zijn de waarheid. En ach, dat gaat de mens toch enigszins bevatten, wanneer gij het geeft, dat u alleen waarheid bent. Dan gaat hij door uw genade ook alleen waarde hechten aan uw woorden, die eerlijk zijn. Die ontdekken aan de dood en doem staat voor de eeuwigheid. Dan gaat hij alleen het op uw woorden aandoen, dat er nog geen andere weg is dan in Christus Jezus. Ach, daarbuiten kunnen we onszelf nog wat helpen en op de been houden. Maar in dat eerlijkmakend werk gaat het door. En is er geen rust voor het hol van de zielenvoet, voordat hij gezet mag worden op die rots der eeuwen, Christus. Heren, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden. En wil die woorden ook vanmiddag gebruiken om ook hier in ons midden dat wonder te doen. Dat wonder dat ze opstaan. Opstaan omdat het niet meer kan. Omdat ze niet meer verder kunnen in dat oude leven wat dood loopt. Dat loopt uit in de eeuwige dood. En dat is geen einde. Dat is een altijd doorgaande dood. Dat is branden. Zonder te verbranden. Altijd maar sterven. Heere, daar gaat die ziel iets van zien. En wilt u ons ook dat laten zien? Want wij zien dat niet. We kunnen dat wel benoemen. Op grond van uw woord voor waarheid houden. Maar dat het als een slag naar binnen mag vallen. Want dan zijn wij stervelingen. We dragen de dood in onszelf om. En dan wordt het geleerd waardoor dat is gekomen. Dan gaat u terugbrengen. En dan gaan we onze eigen hand zien. Daar eenmaal uitgestoken. Naar die vrucht. Dat is ten diepste opgeheven tegen u. om u te beoorlogen, u van uw troon te sleuren, om er zelf plaats op te nemen. Heere, dan leren we onszelf kennen als die mens, die snode rebel, maar dan ook het vervolg die niets verdient dan hel. Heere, dat zijn grote stukken, maar die moeten toch geleerd worden. En wilt u ook vanmiddag dat onderwijs aan zelf geven? Heere, voor hart en leven, hier en thuis, jong en oud, geef de kennis van de wegen die gij houdt met uw volk, maar ook, Heere, mocht het zijn met een ieder van ons. Wegen houden, wegen gaan, waar geen wegen meer zijn, waar alles ophoudt en doodloopt. In onszelf, daar is geen weg, daar is geen ontkoming. Wij zijn onszelf tot een gevangenis. Ik kan niet uitkomen. Maar u breekt open. Heere, dat is bevrijding. Wilt u dat nog doen, dat wonderwerk, en ook onderhouden, zover het ons aangaat in dier voegen, dat we er in beginsel kennis van hebben gekregen. Zoudt u uw werk dan ook nog willen onderhouden, ook in deze donkere tijd, waar schier geen mens weet wat het is om door God en tot God bekeerd te worden. Om God. Heere, maar uw arm is niet verkort. Die is nog steeds met macht bekleed. En wilt u ook die arm uitstrekken over ons. En levend maken, werk verrichten en onderhouden. Hier in Giezenveen, of het Ronde Rachten, waar ook deze middag en avond nog diensten mogen zijn, mocht zijn erediensten. Diensten waarin u aan en om uw eer komt. Diensten waarin een zondaar vernederd wordt. Diensten waar een mens die van u turen van u niet gediend is, nou door u bediend gaat worden. Erediensten waar een mens wegvalt, waar u overblijft. Erediensten waarin wel eens wordt gezegd en gefluisterd en gezucht door een ziel: deze dienst moest maar doorgaan. Direct van de aarde naar de hemel. Bevorderd tot hoger dienst. Ach, Heere, wil het nog doen deze middag, deze dag. Deze kostelijke dag. Omdat het nog een dag is. Omdat het nog een tijd is. Omdat het woord er nog is. Omdat u nog wil spreken tot mensen. Die het woord zelf hebben genomen. Zelf aan het woord willen zijn. En u het zwijgen zouden willen opleggen. U spreekt nog. Opdat zij de wapens in zullen leveren. En van andere wapens voorzien in die heilige oorlog. Aan uw zijde mogen strijden om in te gaan. In dat eeuwig koninkrijk van vrede en vreugde. Gedenk ons zo allen tezamen ook die gij geroepen hebt. Tot die wonderlijke dienst der verzoening. Om daarin te arbeiden. Om het woord des levens te mogen uitspreken. Om het te verklaren. Heren, en moet het toch eerst verklaard zijn. Voor eigen hart en leven. Dat er ook uitgesproken zou mogen worden. Heer, ook met smaak gepredikt zou mogen worden. Wilt u dat schenken, want het is bij ons niet te vinden. En als het er geweest is, dan hebben we die vast kunnen houden. Keer op keer weer bij u vandaan bediend te moeten worden. En zomaar te staan en zomaar te gaan. Heer, wil dan al uw getrouwe dienstknechten nog geven. Ook in dit middaguur. Te geloven dat u er vanaf weet. En dat ze in uw kracht mogen staan. Zelf alleen maar gereed tot hinken en tot zinken. Soms niet bij macht om een kansel te beklimmen. Met zoveel vrees bezet. Maar Heer, als u het afneemt, dan zou het kunnen. En wilt u dat ook nog vanmiddag doen? Wilt u zo nog uw lieve genade verheerlijken? In de bekering van zondaren, in de vertroosting van uw volk. De vermaning van allen die nog buiten staan. Die er geen weet van hebben dat zij met vuur spelen. Vuur, vuur spelen, wat zijn we toch ontzettend diep gevallen dat we ook dat niet beseffen. Branden, eeuwig, Heere, dat begint hier al als wij ons branden. Aan uw woord, door het niet te geloven, straks eeuwig onder uw toorn besloten zullen liggen. Geef toch erkentenis, geef toch geopende ogen. Opdat wij dat groot gevaar nog zouden mogen ontvluchten. En gebied daartoe uw geest. Opdat woord en geest ook onder ons mogen werken wat nodig is van onze eeuwige vrede, tot verheerlijking van uw grote naam. In de vergeving van al onze zonden, om het bloed des lams, uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling is de 17e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 45. Zondag 17, over de opstanding van Christus. Vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover. Zondag 17 spreekt dus van het nut van de opstanding van Christus. Heel duidelijk over dat ene, niet het feit van de opstanding als zodanig, wordt hier behandeld, maar de vrucht ervan, het nut ervan voor de kerk. Het nut van de opstanding van Christus is dan ook hetgeen waar wij over vanmiddag hebben te spreken. Naar aanleiding van zondag 17, het nut van de opstanding van Christus. En in het antwoord komen drie zaken aan de orde. Drie. Ten eerste, ik noem alleen de woorden, gerechtigheid. Tweede, nieuw leven. En derde, opstanding. Maar dan van de kerk. De betekenis is eigenlijk deze. Door ook op te staan uit de doden, is hij als de levensvorst nu ook bij macht om hetgeen hij verworven heeft te schenken. Ik zou het misschien zo mogen zeggen. Waar de staat der vernedering spreekt over de verwerving van de zaligheid, daar gaat het in de staat der verhoging om de schenking van die gerechtigheid en alles wat daarmee samenhangt. Schenking, de verwerving, wordt dus gevolgd door de schenking. En ook de kinderen begrijpen dat er kan wel iets gekocht zijn in een winkel. Maar als het nou niet meegenomen wordt en bij mij thuisgebracht wordt, dan heb ik nog niets. Dan is het wel gekocht en betaald, maar het moet ook thuisgebracht worden, bezorgd worden. Dat is de schenking, de toepassing, zeggen de grote mensen ook wel eens, maar dat komt op hetzelfde neer. Dus het nut van de opstanding van Christus. Dan wordt aan Gods volk gegeven de gerechtigheid van Christus, de heiliging van hun leven, maar ook de zekerheid dat zij zelf eenmaal zullen opstaan uit de doden. Ik kan het ook met drie woorden zo zeggen. Het gaat om gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid. Wilden we met elkaar zingen van Psalm 21. 21. Het eerste en het vierde vers, Psalm 21. En daarvan het eerste: O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Het vierde: hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst Christus. Altoos, zo leeft hij eindeloos. 21, 1 en 4. De staat der verhoging. De eerste trap van die staat der verhoging is de opstanding uit de doden. Hij heeft het begeerd, gevraagd, verlangd. En hij heeft het ook gekregen. Gij hebt het hem gegeven. Hij is opgestaan uit de doden. Christus Jezus. En dan gaat de catechismus vragen, wat is het nut daarvan? Wat nut ons de opstanding van Christus? En er worden drie zaken genoemd. En het eerste is dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Dat geeft dan een doel. Opdat hij onze gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De dood overwonnen. De dood. Dat eerste woord. Wat ons allen heen wijst naar het laatste van ons leven. De dood. Dat is misschien wel een van de eerste dingen die wij leerden. Een drievoudige dood. Drievoudige dood. Dat betekent geestelijk van God gescheiden, geen gemeenschap. En als dat niet verandert, zal dat eeuwig zijn, de eeuwige dood. En de derde, lichamelijke dood, dat wil zeggen de scheiding van lichaam en ziel. Dat is eigenlijk wat wij bedoelen als we spreken over sterven, over de dood. Dat ogenblik dat de ziel het lichaam verlaat. Ogenblik dat de ziel terugkeert tot God die die ziel gegeven heeft. Het lichaam ontzielt, wordt dan als regel gelegd in de groeven der vertering. Scheiding van lichaam en ziel. De ziel terstond naar de eeuwigheid en later het lichaam. Dan weer samengevoegd met de ziel ook naar de eeuwigheid. En deze dood heeft Christus overwonnen. De dood. De dood, geliefde. Waar komt deze dood vandaan? We hebben het geleerd. Maar heeft u het ook geleerd persoonlijk? Dat u, dat ik, dat wij samen ons dood hebben gegeten. Dood gegeten, ja. Aan die vrucht. Aan die overtreding zijn wij gestorven. Er is maar de één doodsoorzaak, dat is de zonde. Dan is de dood straf. De dood is straf op de zonde. En dat moet u onthouden. De dood. De doodstraf. Feitelijk. Geestelijk, lichamelijk, eeuwig. En nou heel eerlijk. Heeft u dat nou nog nooit aangegrepen? Dat we moeten sterven. Dat we God gaan ontmoeten. Ja, als wij onze gedachten in eigen hand houden. En een God gaan ontwerpen. Zoals wij vinden dat God zou moeten zijn. En dat is dat eigenlijk iedereen maar bij hem zou moeten zijn. Nou ja, misschien diep in uw hart vindt u niet dat bepaalde personen daar zouden moeten zijn. Maar ach, dan maar met één ruime haal alles binnengenomen en binnengehaald. Eigenlijk moest God zo zijn, zo wordt hij door ons ook ontworpen. Een God waar wij mee kunnen leven. Een God die alle mensen zalig maakt. Maar zolang dat niet verandert, zal er ook nooit een werkelijke vrezen voor de dood komen. Dan is dat een gedachte waarmee te leven is. Ach, dan nog niet hoor. Want we hangen zo aan dit bestaan met alle vezels van ons leven. Maar goed, als je dat dan nog kunt denken, als het dan sterven wordt, dan een hemelse heerlijkheid. Ja, ik wil u niet in een lastig pakket brengen, of misschien ook wel. Maar, en met alle eerbied zij het gezegd, zover er nog eerbied is om er zo over te spreken. Maar kom, als u dan al zo denkt, heb u enige gedachte wat u daar dan in die hemel zou gaan doen? En dan gaan mensen ook weer werelds invullen. Alle geneugten van dit leven worden dan op hoger plan gebracht. Maar dat is geen hemel. En geliefde, daarom zal eerst er godskennis moeten zijn. Wil ook besef komen van wat de dood is. Als het rechtvaardig vonnis van een goed, rechtvaardig en heilig God. Die niet anders kan krachten zijn goddelijke wezen dan de smaadheid hem aangedaan, de zonde tegen hem bedreven, te straffen met de allerhoogste, de eeuwige straf. Die straf beantwoordt aan uw eer. En als een mens op die plaats mag komen dat hij het met God eens is, dan zegt hij dat ook. U van is gans rechtvaardig, uw straf beantwoordt aan uw eer. Dat kan niet anders. Tegen het leven gezondigd, dat is om de dood gevraagd. Geen God te willen is eeuwig buiten God te zijn. En dat is de rampzaligheid. Buiten de liefdesgemeenschap met God. Uiteindelijk krijgt de mens wat hij dan ook heeft gevraagd. Al wist hij niet wat hij vroeg. Hij krijgt het wel. Die dood. Die ontzettende dood, die straf. Drievoudige dood. Die heeft Christus voor zijn kinderen overwonnen. En zo moet u het ook lezen. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood, dat is dus de doodstraf, overwonnen. Hij heeft de straf overwonnen. Hoe? Door die straf op zich te nemen. Hoe heeft hij de dood overwonnen? Door die dood op zich te nemen, zich aan die dood te onderwerpen, die straf te dragen. Dood is de straf. En dat is de volle dood. Dat hebben we gehoord. De volle dood. Geestelijk. Eeuwig gescheiden van dat lieve wezen God. Toen hij daar hing aan het vloekhout des kruises. 3 uur God verlatenheid. Van God verlaten. Onder de toren des vaders verbrijzeld. Al de angsten der hel op zich genomen. Weggezonken. Weggezonken onder de grimmigheid van de Vader. Dat is zinken in een poel, wegzinken. Maar waar een mens nooit de bodem van die poel en van die hel zal vinden, daar heeft hij, Gods Zoon, wel de bodem gevonden, omdat hij door zijn eeuwige liefde die eeuwige toorn heeft doorleden tot het einde toe. Dat kan alleen oneindige liefde. De bodem gevonden. Het is volbracht. Het doel bereikt, de overkant. De overzijde bereikt. De toorn Gods te boven gekomen. Nee, hij heeft om zich heen gezien. Hij die mens is geworden. Heeft om zich heen gezien of er een helper was, maar niemand die hem ondersteunde. Toen heeft hij zichzelf ondersteund met de kracht van zijn godheid. En uitgeholpen. De volle toren doorleden, de geestelijke, de eeuwige dood. De straf doorleden. En ook de lichamelijke dood, het derde. Toen zijn lichaam van het kruis werd genomen, waar hij tevoren zijn ziel in de handen des vaders had mogen bevelen. Scheiding van lichaam en ziel. Ook aan hem voltrokken. Ook die lichamelijke dood gesmaakt. Ten volle de doodstraf doorleden. Zo heeft hij de dood, zo heeft hij de straf overwonnen door die op zich te nemen. En die straf ten volle te doorlijden, dan is er geen straf meer bij de Vader. Dan is er geen dood meer en geen toren meer. Vervolgens begraven. Opdat ieder zou weten dat hij zeker is gestorven. Ook in overeenstemming met de schrift Hosea 6 vers 2. Matteüs 12 vers 40, u weet het. En dan, ten derde dagen, opgestaan van de doden. Zijn lichaam verheerlijkt. Dat wil zeggen, niet meer onderworpen aan alle ongemakken en alle gevolgen van de zonde. Geen sterfelijk lichaam meer. Niet meer aan ziekte onderworpen. Verheerlijkt. En zijn ziel bevrijd van alle toren en alle last die hij gedurende zijn leven had omgedragen. Verheerlijkt lichaam en een van alle lasten bevrijde ziel. Daarmee is hij opgestaan. Hij die mens en God is en ook God blijft en mens blijft. Tot in alle eeuwigheid. Na 40 dagen onderwijzing van zijn kerk, opgevaren ten hemel. En nu de vraag, wat nut u dat dan? Kerk, wat is de vrucht ervan? En we wilden dat vanmiddag, en dat is niet eenvoudig, verklaren met Romeinen 6. En u heeft dat ongetwijfeld ook voor u. En dan leest u in de versen 3 en 4, maar ook de overige versen. Leest u wat dat betekent in samenhang met de catechismus. Straf, nogmaals, de dood is de straf. Weggeleden, die is er niet meer. Als iemand tot een bepaalde straf is veroordeeld, en heeft zijn straf uitgezeten, dan is er geen straf meer. Dan moet de gevangenis open. De straf is dus weg. De dood is dus weg. En er is vrede gekomen. Hij die de gemeenschap zijn vaders moest missen, is teruggebracht in de gemeenschap. De Vader heeft zijn vriendelijke aangezicht getoond aan de Zoon. En hij verlangt ernaar om weer terug te keren. In de heerlijkheid die hij eenmaal bij zijn Vader heeft gehad. Maar, geliefde, u weet het nog, hè? Hij heeft die straf gedragen voor anderen, de toren tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, heeft hij gedragen. Voor wie? Voor wie? En dat is Romeinen 6. Voor wie? In Romeinen 6 spreekt Paulus over het leven van Gods kinderen. En hoe dat heeft te zijn en wat dat betekent, dat gaat hij uitleggen aan de hand van de doop. De doop als een weergave van het ware christelijke leven. Zo moet hij dat verstaan. En dan zegt hij, wie zijn Gods kinderen? Dat zijn die zielen die gedoopt zijn in Christus. Dat moet u vasthouden. Die gedoopt zijn in Christus. En dan is dopen wel onderdompelen. Bij ons is het wat water op het voorhoofd van het kind. Maar het beeld is en moet ook zijn. Dat kind gaat onder water. De doop is eigenlijk onderdompeling. Zo is nou een kind van God die ziel. Die ziel en die ziel alleen. Die ondergedompeld is in Christus. In die eeuwige Zoon van God is ondergegaan. Ondergegaan in de liefde. Gedoopt in Christus. Dat is in Christus zijn. En dat is wat Paulus ook omschrijft als het ware geloofsleven. Het zijn in Christus. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Die in die persoon, die dierbare middelaar, gedoopt zijn. Weggezonken zijn. Ik mag het voor u en voor de jongeren zo zeggen. gedoopt zijn in Christus is verenigd zijn in Christus. Verenigd met die Zoon van God. Door de band van het ware geloof samengebonden. Samengebonden. En zo dat ze één zijn geworden. En een ander beeld gebruikt Paulus daar ook voor in ditzelfde hoofdstuk. Als een plant. Eén plant. Samengegroeid. Met die ene wortel Christus. Geliefde, ik hoop dat u dit verstaat. Als een kind van God, die is dus gedoopt in Christus. Die is verenigd met Christus. En dat geeft hem het volgende. Wat Paulus ook zegt. En als u dan in Christus, in die persoon gedoopt bent, weet, dan bent u ook gedoopt in zijn dood. En ook in zijn begrafenis. En dan zult u ook opstaan met hem. Gedoopt in de persoon, gedoopt in de dood, gedoopt in de begrafenis, gedoopt, als ik het zo mag zeggen, ook is opstanding. Wie met Christus is verenigd, ontvangt dan ook de vrucht van zijn offer, de vergeving der zonde, ontvangt ook de vrucht van de geest die hij ontvangen heeft, dat nieuwe leven, ontvangt ook de vrucht van de opstanding uit de doden, eenmaal. Dat is kort gezegd wat hier staat. U moet het vasthouden, dit is beeldrijke taal, maar heel bijzonder. En u moet geen moeite te veel zijn om dit te verstaan, nog meer om dit te mogen kennen. Ik moet gedoopt worden in Christus. Verslonden worden in de liefde. Verenigd met de Zoon van God. Geliefde, daar gaat het over. Doop als beeld van het ware leven is dus in hem zijn gekomen. In die dierbare persoon weggezonken. Houd het zo vast. Gedoopt wil zeggen verenigd met. Ge zijt in Christus gedoopt, met Christus verenigd. En als dat waar is, dan bent u ook gedoopt als tweede in zijn dood. In zijn offer, in zijn straf die hij doorleden heeft. In zijn straffeloosheid. In zijn straffeloosheid. Dan bent u van de straf ontslagen. Wie met Christus is verenigd. Die is met zijn dood. Of verdood verenigd. Dat betekent ontslagen van alle straf. Christus heeft toch de dood weggeleden. De straf toch gedragen. Dan is het toch geen straf meer. Dan bent u met de straffeloosheid van Christus bediend. Geen straf rust meer op Gods kind. Die met de Zoon van God verenigd. Maar Christus heeft van het vloek uit het kruis nog wat verdiend. De levendmakende geest. En dat betekent dat die geest van Christus in die zondaar die met Christus is verenigd, die de gerechtigheid van Christus, de straffeloosheid van Christus heeft ontvangen en van alle straf en rechtsvervolging is ontslagen, nu ook bearbeid wordt door die geest, waardoor die oude zonde wordt gedood. Dat is de oorlog die er in het leven Gods kinderen plaatsvindt. Gedurig worden gedood. Door die levendmakende, wat doet de levendmakende geest? Die dood. De zonde. Die vloeker. Die lastige. Die moet de dood in. Dat is de tweede vrucht. Een heel bijzonder, maar dan moet u de kanttekeningen maar eens raadplegen vanmiddag. In alle rust, doe dat. In zijn dood begraven. Dat is het derde. Dus eerst is een persoon. Dan is hij dood. En nu ook is zijn dood begraven. Dan zegt die kanttekenaar, dat gaat verder. En dat niet één keer, die zondige dood, maar steeds weer. Steeds weer, steeds weer en steeds meer. Zoals, misschien wat moeilijk, de begrafenis, een voortzetting van de dood van Christus is. Zo is ook de doding een doorgaand proces in het leven Gods kinderen. Als u dit maar onthoudt. Gedoopt in de persoon is gedoopt in zijn zondeloosheid, schuldeloosheid. Is gedoopt in zijn kracht om nieuw te leven tot eer van God. Zo zijn we, want wij kunnen wel stukken bedenken, maar in de Bijbel is het toch één geheel. Ook terechtgekomen in het tweede. Gerechtigheid en heiligheid schenkt hij dus. Aan allen die door het ware geloof met hem verenigd zijn. De vergeving der zonde en de vernieuwing van het leven. Het eerste door zijn bloed, het tweede door zijn geest. Geliefde, en nogmaals gezegd hoor, we kennen elkaar, maar alleszins de moeite waard om deze zaken te mogen verstaan. Of niet? Prachtig beeld van de doop. En dan weet u ook waar u aan toe bent. Wij die zo gemakkelijk spreken over geloof. De duivel gelooft ook, en u gelooft het wel. Dat er een God is. U ook wel. Maar voelt u? Het geloof waar we hier van spreken, het ware geloof, dat is toch die vereniging. Dat verslonden zijn en dat gebonden zijn, dat verenigd zijn. Ach, dat is het onderscheid met alle andere vormen van geloof die geen geloof zijn. Die kunnen wel eens wat betrekking hebben op en wat kennis hebben aan en ook wel willen spreken over en kunnen spreken over misschien met het verstand, maar niet dit. Verzonken in dat lieve wezen van die tweede persoon. En buiten die persoon, buiten de kennis van Christus, is er geen enkele weldaad te ontvangen tot de zaligheid. Dat zeg ik ook vanmiddag heel eerlijk tegen u. Die nog buiten de kennis van Christus staat, maar wel denkt vergeving de zonden te hebben ontvangen. En andere gaven menen te bezitten, maar die persoon van Christus nog verborgen en nooit gekend. Buiten de vereniging zijn er geen gaven. Is er geen gerechtigheid? Is er geen heiligheid? En is er geen heerlijkheid? Eerst gedoopt in zijn persoon. En daarmee ook gedoopt in zijn dood. En in zijn dood begraven, om ook met hem op te staan in dat leven daar in Gods heerlijkheid. En nu het volgende. Dat is zo allemaal nog met verstand een beetje. Maar is ook belangrijk hoor. Is ook heel belangrijk. Het is misschien wat gewaagd uitgedrukt, maar er was een oude schrijver die zei, daar kan de geest gemak van hebben hoor. Daar kan de geest gemak van hebben. Als je het enigszins weet, en dan blijf je toch bewaard voor al die dwaalleringen waar onze tijd vol mee is. Maar nu de zaak waar het over gaat, die gerechtigheid. Dus waar je met die persoon bent verenigd, ontvangt je de gerechtigheid, de vrijspraak, de vergeving, de schuldeloosheid, straffeloosheid, vrijspraak. En dan ben je gelukkig. Als je vrijgesproken bent. Maar dan ben je eerst ongelukkig geworden. Hè? Dat is nou het werk van de Heilige Geest, geliefde. Om ongelukkig te maken. Kinderen, luister eens wat ik zei. Ongelukkig gemaakt worden, dat is toch een vreemd werk van de Heilige Geest. Ongelukkig maken. Wat betekent dat? Dan zie ik daar kinderen zitten die moeten ongelukkig worden vanmiddag. Wat betekent dat? Dat je het hier niet meer kunt vinden. Dat je het hier niet meer kunt vinden. Je hebt het goed naar je zin op school en bij je ouders en dat is heerlijk. Maar dan komt er iets in het hart van kinderen en van grote nee. Nee, want het kan wel mooi zijn en moeder en vader kunnen wel lief zijn. Maar als ik nou vanaf sterf, als ik nou vannacht sterf. Wat heb ik dan voor die grote eeuwigheid? En dan wordt een mens ongelukkig. Want dan ziet hij dat alles wat hij heeft en voor de eeuwigheid niet kan helpen. Nou, zo'n eenvoudig zinnetje wat ik nou uitspreek. Maar daar ligt nou alles in. Dan word je ongelukkig. Ja, en dat moeten we wel worden, geliefde. En dat weet ik wel. Kan ik u vanmiddag ook niet ongelukkig maken. Maar ik wil het wel zeggen dat u op zijn minst gaat onderzoeken. Waar ligt nu de uitgang van mijn hart? Wat is mijn geluk? Maar dat kan het niet zijn. Dat mag het niet zijn. Dat moet het niet zijn. De Heilige Geest die gaat ontdekken aan wat we zijn geworden, geliefde. En dan kom ik terug bij het eerste woord van de catechismus, de dood. De dood onderworpen. En dan worden we bezet met de vrezen des doods. Dan loop je dag in dag uit met de dood in je hart. Dan gaat het van binnen maar door. Sterven, sterven is God ontmoeten. O, die benauwdheid. Dan lig je s'nachts op bed, eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid. Oh, soms kan het weer zo ver weg zijn. Maar dat is toch waar geweest, volk, of niet? Dat die eeuwigheid ging drukken. Dat de dood op je ziel aantrak. Uitgeschreeuwd misschien. Zo benauwd. En je kon nergens zijn. Geleerd ook de oorzaak daarvan. God verborgen. En toen leerde je God gemist is alles gemist. God kwijt is alles kwijt. En je geleerd. Dat je erfenis gaat ontvangen. Dat je erfwachter bent. Erfwachter van de hel. Vreselijk wordt. Maar zo waar. Zo waar. Droefheid naar God en smart over de zonde. Vervullen dan het hart. En dan gaat iedere ziel. Die zo gesteld is. Want dat is die uit te houden. Die gaat werken. U weet het. En wat doet hij dan? Die gaat op het leven aanwerken. Ieder mens die ontdekt wordt aan de zonde. Aan de nood en de dood. Die gaat op het leven aanwerken. Wat betekent dat? Die wil zich bij het leven behouden. Die wil staande blijven, die wil niet verloren gaan. En dan gaat hij werken, de heidemens. Die zijn leven gaat stofferen met goede werken. Aankleden. We noemen dat de heiligmaking. Buiten de vereniging met Christus is dat een wettische heiligmaking. Dan worden we die vrome mens, stipt levend. Zo nauw in alles, steeds meer en meer. En dit kan niet en dat moet weg. Hij gaat heel zijn leven opknappen. De vrome, de heilige mens. Hij komt er niet mee uit. En dan gaat hij tot God bidden, Heere, u moet me nog wat uitstel geven. Ik kan u niet sterven, want ik heb nog niet toegebracht wat ik u moet toebrengen. Er is nog zoveel gebrek en er is nog zoveel meer te doen. Gun me nog wat tijd. Het komt allemaal goed, Heer. Ik beloof het. Ik beloof het. Werken, uitstel vragen. En soms ook proberen wat te schikken als ik nou dit en als ik dat nou laat. Heren, komt u dan over? Of ook als het allemaal niet lukt. Meelij opwekken, Heren, ik ben zo arm. Ik kan het toch ook niet. En u zegt zelf in uw woord dat we dood zijn in de zonde en de misdaad. En dat is mijn benauwdheid geworden en schuld. En ja, ik kan mezelf er niet uit helpen. Wilt u het dan maar doen? Zo wordt er wat getopt hoor. En dan gaat hij voor lieve leden ook de grond in leggen, in zijn werken. Want, ach, en daar heb ik al meer gezegd, gemeente, dat weet u wel, daar kunt u heel zeker van zijn. Iedereen gaat meedoen hoor, in de omgeving, heel de gemeente van Vriezenveen ook. Die zegt nou, die man, die vrouw, dat kind is veranderd, daar ligt wel wat in, zeggen we dan, daar ligt wel wat in. Ja, wat ligt er dan in? Ja, maar dan leggen we de grond in de verandering. Of als we een keuze mogen kennen, hè. De kerk kent ook een ogenblik dat er een keuze valt. Dat ze op die keuze nog een tijd kunnen leven. Want er is een onberouwelijke keuze gevallen. En ach, dan redeneert de mens maar verder. En als het onberouwelijk is, dan zal het ook stand houden. En dan zal ik er ook wel mee kunnen sterven. Maar je kunt uit je keuze niet leven. Een tijdje wel, ja. En nog veel minder krijgt die belofte wordt. Dat kan ook wel gaan over de vergeving der zonde. Daar kan hij zo'n ruimte in vinden. Maar dat is Christus niet. En zo legt hij zijn gronden in de keuze, in de werken, in de belofte. En in de vruchten van een veranderd leven. En niet in het minst, in dat beginnetje. Dat beginnetje, daar ga ik weer terug. En toen is het begonnen, oh dat weet ik nog wel. Toen was daar en daar. Heer, en dat kan toch niet zomaar geweest zijn. En nu al zo lang, dat zal toch wel waar geweest zijn, dat beginnetje. Oh, en dat moet dan het einde verklaren, maar het is andersom, volk. Dat einde gaat het begin verklaren. Moet je ook leren. En zo leggen ze maar de gronden. Zo proberen ze maar in een opgaande lijn te komen. En dan kan een tijdje gaan. Maar de Heer breekt het af. En dan moeten ze leren. Moeten we dit leren, heel kort. Dat een mens wel aanwerkt op het leven. Maar God werkt aan op de dood. Op de dood. Ja. Op de verlorenheid, ja. En dan hoor ik het ook vanmiddag in mijn eigen hart en ook bij u. Oh, oh, dus dat moet eerst gebeuren. Wat moet er eerst gebeuren? He? Wat moet er eerst gebeuren? Ja, dus je moet eerst weer op die plek komen. Kijk, daar openbaart zich nu De wezenlijke haper. Ik moet niet op die plek komen, mijn vrienden, want daar lig ik al. Ik hoef geen voorwaarden te voldoen, want ik lig al dood voor God. En ik lig al verloren, maar nu dat te mogen zien. En daarmee eens te worden, op de plaats te komen waar ik al ben. Nee. Altijd het werk Gods verdacht willen maken door te zeggen, oh, er worden voorwaarden gesteld. Je moet eerst dit en je moet eerst dat. Je moet alleen worden die je bent. Kun je iets anders zijn dan die je bent. Maar dat ook te willen zijn. Dood in de zonde en de misdaad. Dood de straf. Naar recht de hand. Het opzeggen van het vertrouwen. Het breken van de gemeenschap. En daarop de eeuwige dood. Ach, wat is dat als de Heer de aanwerkt op de dood? Dat is alleen dit, het dodelijks tijdsgevricht. Dat is dit. Dat je daar komt waar je bent. En dat je wordt wie je al was. Doodbrakend. En verdoemelijk. En naar recht verloren. En daar gaat de Heer afwandelen. En dan, tot het laatst toe. Tracht ik het nog tegen te gaan. Want als het dan niet anders meer kan, dan wordt die ziel gewillig gemaakt om toe te stemmen. Heren, ik stem het toe. Uw gramschap dubbelwaardig. Want ook daar kan wel eens even lucht in zijn. En er kan wel eens vrede opkomen. Maar ook dat is de zaak niet, geliefde. De Heren trekt door. Niet hoeveel zoetheid er ook in dat ogenblik kan zijn geweest. Dat is het niet. Het toestemmen. Maar het zou moeten zijn het toevallen. Het toevallen, dan gaat die ziel vallen. Die gaat dan voor eeuwig wegvallen onder dat zoete recht Gods, geliefde. En waar nou hij gaat vallen, geliefde, daar gaat nou Christus die ziel aanvaarden. Waar de ziel de straf, de dood en de hel aanvaardt. Al is het ook met een zucht en een schreeuw, ik zal mijn rechter om genade smeken. Daar gaat Christus. Die ziel aanvaarden. En hij schenkt dat dierbaar geloof. En hij schenkt dat geloof om daarmee tot Christus te gaan en die borg te omhelzen. Om dan in hem gedoopt te worden. In hem verenigd te worden, opgelost in die dierbare persoon des middelaars geliefde. Om dan ook in zijn dood gedoopt te worden. Het uur, als ik het mag horen, uw zonden zijn u vergeven. O, die zoete zonde vergeving. En God hoort niet meer op mij. Alles schuld uitgedelgd als de nevel. Geliefde in zijn persoon begraven. In zijn dood begraven. Dat is ook dat nu die heilige oorlog gaat ontstaan. Om al die vijanden de dood in te jagen. Dan gaat Christus met zijn geest werken. In zijn persoon. In zijn dood gedood. Dat is het nieuwe leven. Daar gaat Christus doorwerken. Een ziel die het offer van Christus gaat ontvangen. Die gaat verstaan wat hier wordt gezegd. Nu zij zo, dat is een grote verborgenheid. Maar het is Gods werk om verborgenheden te openbaren. Voor zijn vrienden. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vredebond getoond. Maar het is vanwege dat eeuwig verkiezend welbehagen Gods, dat er nou een uur mag zijn dat een mens gaat wegvallen onder het recht om in de handen Gods te vallen, in Christus te komen, in zijn liefde verzwolgen te wachten. O, wat is jouw leven tot eer van God? Geliefde, dit is het nut, ontzaglijk. Dit is de vrucht, dit is wat God heeft verworven in Christus. Ook gaat schenken aan zijn kerk de gerechtigheid, de vergeving der zonde, maar ook de doding van die oude verdorven natuur. En ook in een voortgaande weg afbreken alles wat zich tegen God verheft. Maar ook dat laatste, en ik denk aan de catechismus, dat ook de mens gaat opstaan in een nieuw leven, niet alleen het doden van al wat zich tegen God verheft, maar ook dat nieuwe wat de catechismus omschrijft als een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust, een schitterend woord, ernstige lust om naar de wil Gods in al de goede werken te leven. opstaan in een nieuw godzalig leven. Ja. Dat zijn de vruchten van de opstanding van Christus uit de doden. En als dat nou waar mag worden. Als die geest die verworven is door Christus aan het vloekhouden des kruises gaat werken en doden al wat zich tegen God verheft. En ook die ziel opwekte om nu te staan naar een leven tot eer van God. Om er alleen voor hem dat lieve wezen te mogen zijn. Om alles te verdoemen wat is God in Christus niet. Dan mag hij het wel eens zingen. Zo levend naar de wil van God. Dat wij vinden in Psalm 119, vers 80. Ai zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. 80 van 119. Christus verenigd wordt gerechtvaardigd en ontvangt de geest die Christus heeft verworven om de kracht van die geest af te breken al die verdorvenheden om door die geest op te staan in het nieuwe leven naar de wil van God naar zijn geboden waarin het wezen van God toch verklaard ligt. Hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw wezen. God heb ik lief. Ai zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Weet u wanneer dat gebeurde? Zo vaak ik wegzink in de liefde, ontzink ik aan de zonde. Dat is wonder. Alleen in de weg zinken in de liefde van Christus, ontzink ik aan al wat God tegenstaat. En dan mag je het wel eens met David zeggen, dat de zonde een gruwel is. En leert u ook, zonder mij kunt gij niets doen. In Christus gedoopt, in zijn dood gedoopt, wil zeggen zijn straffeloosheid te ontvangen, maar ook zijn geest, de levendmakende geest, om in die kracht vernieuwd te worden, in de weg van Gods geboden geleid te worden met vreugde, met liefde, bediend te worden met de opstandingskracht van Christus. Geliefde, wat is de ziel verblijd als hij gehuld wordt in het gewaad der gerechtigheid, zijn heilsklederen worden omhangen door Christus. Dan, dan kan die ziel vast geloven nooit meer te zondigen. Nu zal ik nooit meer zondigen. Zo verblijd, zo verblijd. Ja, en dan weet u wat ik moet zeggen. Maar dat moest ik toch maar niet zeggen. Maar ik moet wel zeggen. Dat vlees, dat is en blijft vijandschap tegen God. En ik kan in die strijd tegen de zonde en de verdorvenheden van mijn natuur nooit alleen staande blijven. Geen ogenblik. En dan is dat de kracht van Christus' opstanding, levenslang sterven. Sterven, sterven. Maar ook levenslang opstaan. En in dat leven ook uitzien bij ogenblikken. Oh, dan mag het er wel eens zijn. Uitzien naar het ogenblik dat die oude mens eronder komt en nooit meer zal opstaan. Dat je van jezelf verlost zult zijn. En dat die nieuwe mens zal opstaan en nooit meer, nooit meer zal behoeven te strijden in dat leven van de voorgestelde volkomenheid, als God zal zijn alles en in allen, dan zal ook opstaan. In dat nieuwe, dat godzalige leven, geen scheiding meer en geen strijd meer en geen leed meer. En daar spreekt de catechismus als derde nog van. Het eerste wat Christus ons schenkt in de vereniging met zijn persoon is de gerechtigheid. Het tweede is de heiligheid. We staan in de doding van die oude verdorven mens. En in de vernieuwing van het leven. Door op te staan in een hartelijke vreugde. Door God in Christus. Het derde is dat de opstanding van Christus een pand is. Een zeker pand van mijn opstand. Tot de eeuwige heerlijkheid. Dat de opstanding van Christus een zeker pand is van onze zalige opstanding. De catechismus spreekt hier weer in die heerlijke gemeenschap der heiligen. Onze zalige opstanding. In Korinthe 15 vers 20 meldt ons: Christus is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. De eersteling die ontslapen zijn. Opgestaan is uit de doden, is de eersteling van velen die hem zullen volgen. Een schare die niemand tellen kan. En nu zegt de catechismus, de opstanding van Christus als een bewijs. Want dat betekent pand hier, kan ook iets anders betekenen. Hier een bewijs, hij opgestaan, dan zal ik ook opstaan. Het kan en het zal geschieden. Een zekere stelling van de opstanding van Gods kerk uit de doden. Eenmaal, geliefde. Dat de opstanding van Christus een zeker pand is van onze zalige opstanding. Onze. Hoor ik daar ook bij? opstaan zullen we allemaal. Ging om het woordje zalige opstanding. Opstanding zal er voor ons allen zijn. Dus we vanmorgen iets van mogen zeggen. Dat uur waarin de Christus der schriften zich zal openbaren. Op de wolken zich zal vertonen als een bliksem. Van oost naar west. Dan zullen alle mensen opstaan. Om in het lichaam voor Gods Zoon gesteld te worden. Wat bij het sterven is gescheiden, lichaam en ziel, zal op de jongste dag verenigd worden. Hij komt met zijn heilige engelen. De wereld zal brandende vergaan. Stem van de aargangel, het geklank van de bezuin zal worden gehoord. Sta op, gij doden, en kom tot het oordeel. En ze zullen opstaan. De aarde, de zeeën, alles zal de doden teruggeven. Zullen opstaan, Gods kinderen. Met verheerlijkte lichamen, onsterfelijk, onverderfelijk, onverwerkelijk. En de dan levende, hun lichamen zullen in een oogwenk, in een ondeelbaar ogenblik vernieuwd worden. En dan zullen Gods kinderen in de lucht de Heer het gemoet gaan. Maar eerst nog het oordeel. En geliefde, nog niet zo lang geleden is hier artikel 37 gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Op de oudejaarsavond. En het wordt voor ons allen eens oudjaar. En dan zal het waar zijn. Als de oude wereld vergaat, dat die dag van zijn wederkomst recht schrikkelijk zal zijn. Voor alle goddelozen. Allen die met Christus niet verenigd zijn. Die verslonden zijn in de wereld. Verenigd met de vorst der duisternis. Maar nooit gedoopt in Christus. Dan ook niet in zijn gerechtigheid. Dan ook niet in zijn geest. En daarom. Op die schrikkelijke dag zullen zij ontvangen hun straf, die eeuwige dood naar lichaam en ziel, naar Gods kinderen, opstaan en ingaan in de eeuwige vreugde. Geliefde, nu is Jezus opstanding met Pasen. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Een zekerstelling, zei ik. Een pand van de zalige opstanding van al zijn kinderen. Die gedoopt zijn. In Christus. Zo zeker. Zo zeker. Die kracht. Die kracht die Christus heeft gehad. Waardoor hij die pers alleen kon treden. Waardoor hij kon lijden en sterven. Die kracht waardoor hij ook op kon staan. En ten hemel gaan. Die kracht is het ook. Die onze ziel heeft opgewekt uit de doden. Gegeven het geloof om Christus te omhelzen. Die kracht doet de zondaar opstaan in een nieuw godzalig leven. En diezelfde kracht doet ook eenmaal die ziel ingaan in de vreugde des Heren. En diezelfde kracht is het waardoor een mens bij ogenblikken mag geloven. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Met Job op de ashoop van zijn leven. In de afbraak van zijn lichaam. Het zog mag zeggen. Ik zal uit mijn vlees God aanschouw. Ik geloof in de wederopstanding des vleesers. Geliefden, pand van onze, dat is woorden, onze. Paulus, tot slot. Paulus, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hier en daar. Want hij heeft het gezegd. Ik leef. En gij zult leven. Daarom mag je het wel eens zeggen. Hij leeft. En ik zal leven. Ook mijn dood lichaam. Gemeente. Oud-christelijke kerk, dat weet u. Placht haar doden te begraven. Met de voeten gericht naar het oosten. Daar waar de zon opkomt. Waarom? U heeft het vanmorgen gehoord. Lucas 17. Gelijk als de bliksem uitgaat van het oosten. Gelijk als de bliksem uitgaat van het oosten. Alzo zal ook de komst van Christus zijn. Uit het oosten. De zon der gerechtigheid gaat op in het oosten. Schone gedachten die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. Voeten naar het oosten. Dat is direct oog in oog met Christus staan. Direct de komende Christus aanschouwen in al zijn heerlijkheid en luister. De voeten naar het oosten, in de dood. Ja, dat kan. Schone gedachten, zei ik. Maar er moeten wel diezelfde voeten op de weg des levens zijn gezet. Ik zet mijn treden in uw spoor, op de smalle weg naar huis. Op de weg van sterven. En sterven tot leven komen. De weg naar het uitzien naar de Zoon des Mensen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Naar het oosten. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen. Laten we eindigen. Heren, zo is op deze zondag weliswaar niet ten einde. Maar onze diensten, uw diensten, door u nog geschonken, ons nog gelaten, zijn weer voorbij. En ach, nou moeten we altijd zomaar kerken. Alsof het de laatste kerkdienst is, niet alsof. Nee, zo dat. En Heer, wat zal dan de eeuwigheid openbaar ook aangaande ons zitten hier en ontstaan deze dag. Je beseft dat onze woorden niet kunnen uitrichten wat u alleen kunt doen. Toch gehouden om de woorden te spreken kunnen we alleen maar bidden. En zo tot u spreken of u dat wil doen wat we niet verdiend hebben. Ten diepste ook niet willen, maar of gij nog zou willen schenken. Het vrije van uw welbehagen, dat wij die nu nog slapen, de slaap des doods. Geestelijk slapen. Ook in de kerk onder de meest ernstige prediking nog het hoofd laten hangen. Toch zouden mogen opschrikken. Omzien, heren, is er nog een middel die welverdiende straf te ontgaan? Mag dat de uitkomst zijn van de prediking van deze dag? Zou het u daarmee nog willen werken? In het midden der gemeente, onder jong en oud, we gaan naar huis. Ach, schudden we alles af, dat is weer voorbij. Waren we al met de maandag begonnen, terwijl het nog zondag is, u weet het. Maar heren, mag het dan eens anders worden. Dat al de dagen van de week die komen gaan, gericht zijn op de zondag. De dag dat wij geroepen zijn. Te rusten aan onze boze werk. Je opgeroepen zijn om ons nog te bekeren. Heren, dan gaat een andere gang komen. En wilt u dat geven? Daar is uitzien naar deze gemeente, naar het leven. Wat nog zo nodig gemist wordt. Het is zo stil, het wordt gezegd, het is zo stil. Wij zijn niet verontrust dat het zo stil is. Zoudt u ook degene die al oud zijn, maar nog met God niet verzoend, bijzonder willen gedenken? We staan er allemaal voor het sterven. Maar dan de mens gesproken, maar wat heeft de mens te zeggen? Zij het dichtst, maar we moeten allen u ontmoeten. Wil u ons gedenken, Heer? In het ene nodige, maar ook aan het andere, wat er ook zo kan zijn in ons leven. U kent de druk, u kent de droefheid, u kent het kruis wat wij dragen, u kent ook hetgeen wij verwachten, waar we tegenop zien. U weet ook als er deze week dingen gezegd zullen worden aangaande onze fysieke toestand, hoe een huiver ons kan vervullen. Wat zal het zijn, wat zal het worden? Maar Heere, en laat dat niet goedkoop zijn, en dat is ook nooit goedkoop. Maar laat het dan zo mogen zijn, dat is eeuwig groot. Daaroverheen te mogen zien, want het allerbelangrijkste is. Dat ons hart gereinigd zal zijn van alle zonden. Want dan is alles wat er dan nog komt, alleen maar toegift, alleen maar slagen naar huis. Heere, gedenk ons. U kent ons, maar dat dit de vrucht mag zijn, dat wij u leren kennen. En zo is het ook voor de dienst gebeden. De kennis van die persoon en dan ook de kracht van zijn opstanding. De verzoening over onze zonden. Om Jezus wil. Amen. vers 2. Slotzang van Psalm 65, het tweede vers. Stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend. Zuivert gij. Tweede van Psalm 65. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.